Deze koning, Jojakim. En waarschijnlijk is dat in de periode tussen 608 voor Christus en 605 voor Christus dat hij dit boek geschreven heeft. De opkomst van het Babylonische Rijk was al te zien en te merken. Het Assyrische Rijk verloor aan kracht. En dat Babylonische Rijk, dat Chaldeese Rijk, was in opkomst. Jojakim, dat was een Judese koning. Die het niet zo nauw nam met de Heer God. Hij verdrukte het volk. En zijn grootste zorg en zijn grootste belang was het zorgen voor zijn eigen belang. Het handhaven van zijn positie. En het eerste hoofdstuk waar we 2 weken geleden over nagedacht hebben, dan zie je dat Habakuk worstelt met de Heer God. Hij snapt niet, hij kan niet begrijpen, hij kan niet bevatten dat de Heere God de grote afwezige is, terwijl Jojakim zijn gang gaat. En uit nood roept hij, en in vers 1 hebben we dat gelezen, in vers 2, hoe lang roep ik al om hulp? En luistert u niet? Roep ik geweld? En verlost u niet? En je proeft de het verdriet en de pijn, maar ook het onbegrip wat hij heeft als hij zich uit naar de Heere God toe. En ik vind dat best wel herkenbaar. Misschien herken je dat ook wel uit je eigen leven. Wij begrijpen vaak niet dat de Heere God niet ingrijpt in omstandigheden die ons zwaar vallen. En niet ingrijpen bedoel ik niet zichtbaar ingrijpt voor ons. Dat hij de situatie verandert. Dat hij onze ziekte wegneemt. Dat hij de problemen wegneemt. En als je het mondiaal bekijkt, dan snappen wij vaak ook niet waarom de Heere God het toelaat dat bepaalde machthebbers de macht hebben. En hier in Europa, in Nederland, kunnen we wel eens mopperen op een minister-president. Maar we hebben het nog goed. Maar als je al jaren, ik heb dat vorige keer ook genoemd, onder het juk zit van de Kims. Van de Kim Jong-un en zijn vader en zijn grootvader. 3 generaties. Dan begrijpen wij niet zo goed dat God dat allemaal maar toelaat. En met die worsteling zit Habakuk ook. Habakuk worstelt met de Heere God. En ik vind het zo bemoedigend in Gods woord. Is er ruimte om te worstelen met de Almachtige over situaties die je niet begrijpt. God zelf creëert die ruimte, schept die ruimte, door het in zijn woord op te nemen. En dat is een uiting van Gods liefde. Dat is een uiting van Gods genade. De Heer God ziet dat Habakuk met een oprecht hart worstelt. Hij worstelt met een hart wat het ten diepste eens wil worden met de Heere God. En daar gaat het eigenlijk over in heel ons leven. Willen we het eens worden met de Heere God over de loop van ons leven? Ik heb een goede vriend gehad, die leeft nog trouwens, maar ik zie hem niet meer zo vaak. En die kreeg toen hij 35 was, zendeling was hij in Bolivia, kreeg hij een ernstige ziekte waardoor hij terug moest. En die ziekte was ongeneeslijk. Hij leeft nog. Hij is bijna 75. Dus dat is op zich al een wonder dat hij nog leeft. Maar die ziekte beperkt hem in alles. Begaafd spreker. Maar hij kon niet meer het overzicht houden over wat hij sprak. Hij zei, het belangrijkste is in ons leven dat we het eens willen worden met de Heere God. Eens willen worden met de Heere God over mijn situatie in mijn leven. En die worsteling zien we ook bij Habakuk. En je ziet bij Habakuk dat die houding er is. Hij wil het eens worden met God. En dat zie je vooral in vers 12. Daar hebben we vorige keer ook bij stilgestaan. Hij spreekt nog steeds over de Heere, mijn God. Mijn Heilige. Hij noemt de Heere God in dat vers 12 de Heere. De God van het verbond waar ik bij hoor. De God die zich met mij verbonden heeft. En hij noemt hem ook rots. hou vast. Mijn vertrouwen. Habakuk wil begrijpen, en dat is de grond van zijn worsteling, wil begrijpen wat de Heere God te zeggen heeft. En vorige week lazen we dat Habakuk in hoofdstuk 2, vers 1, tijd en rust nam om verwachtingsvol uit te zien naar Gods antwoord. Hij wilde horen wat de Heere God hem duidelijk wilde maken. En we hebben toen gezien dat God antwoordde in zijn genade. En God antwoordde, en dat was wel opvallend, hij antwoordde in drie delen. Hij wil dat iedereen wat Habakuk hoort, dat iedereen dat hoort. Dat is het eerste deel. Het tweede deel van zijn antwoord vinden we in dat vers daarna. Hou vast aan het feit dat ik betrouwbaar ben. Deze vertaling staat, hij zal het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Vertrouw maar op mij. De rechtvaardige zal uit geloof leven. De rechtvaardige zal uit vertrouwen op God leven. Wat de omstandigheden ook zijn. En het derde deel van het antwoord, dat vinden we in die slotversen, vers 4 tot en met 6a. God zal hoogmoed oordelen. En daarmee zegt de Heere God, ik zal de Chaldeeën die namens mij het volk zullen corrigeren. Ik zal ook de Chaldeeën oordelen om de manier waarop zij dat oordeel van mij over het volk voltrekken. Nou, voor degenen die vorige keer niet hebben gevolgd, daarbij even mee wat we tot nu toe besproken hebben uit Habakuk. Ik wil je nog wel vragen, heb je al een rustig plekje thuis gevonden? Om samen met de Heer, samen met jouw leidsman, met jouw herder te zijn. Het is zo cruciaal in dit leven om, in de strijd die het leven geeft, om een plekje te hebben om samen met Jezus te zijn. Om het woord te lezen en dat te overdenken, om te bidden. En zeker in deze tijd waarin een tijd die vol staat van prikkels, is het belangrijk dat we een plekje hebben met rust. Een plekje hebben om goed naar het woord te kunnen luisteren. Vandaag willen we inzoomen op vers 6b tot en met 20. En we willen dat samen lezen. En dat is eigenlijk een uitwerking, vers 6b tot en met 20. Waarin de Heere God duidelijk maakt wat hoogmoed uitwerkt. Wat de vruchten zijn van hoogmoed. We willen samen lezen hoofdstuk 2 van Habakuk, vers 6b tot en met 20. En ik ga een paar mensen vragen om wat te lezen. Frank, wil jij beginnen met het lezen bij W in vers 6b tot en met vers 8? Hoofdstuk 2, vers 6b.
Wee, hè?
Ja.
Wee hen die vermeren dat niet van hen is. Hoe lang nog? Die gepaald goed op zich laat. Zullen niet opeens zij die u wijzen opstaan, ontwaken die u doen beven, zodat u punt op buis wordt. Omdat u vele heilige volken beroofd hebt. Zullen alle overige leven volgen u beroven vanwege het grote bloed van de mensen. En het geweld tegen het land, de stad en al zijn inwoners.
Even wachten, Frank. Femke, wil jij vers 9 tot 11 lezen? Tanni, wil jij 12 tot 14 lezen?
Wee hem die in stad bouwt op bloed en vesting sticht op honger. Is dit niet de wil van de Heer van de hemelse machten? Volgens roepen van verschillende vuur, landen wat er zich afkomt. Maar zoals de zin
En dan vers 15 tot en met 17. Wil jij dat lezen, Daan?
Wee hem die zijn naaste te drinken geeft. U die uw vergif eraan toevoegt en hem ook dronken maakt om mijn naaktheid te aanschouwen. U bent eerder met schande verzadigd dan met eer. Drink ook zelf en laat u vooruit zien. De beker in de rechterhand van de Heere zal op u overgaan, schandelijk braaksel over de eer. Want het geweld tegen de Libanon zal u bedekken en verwoesting onder de dieren zal ontsteltenis teweeg brengen, vanwege het vergrote bloed van de mensen en het geweld aan het land, de stad en aan zijn inwoners.
Lydia, wil jij 18 tot 20 lezen? De laatste ook, 20.
Maar de Heer is zijn heilige tempel. Wees stil voor de einde van heel de aarde.
Dankjewel. Zullen we ook samen bidden. Heer Jezus, wilt u dit woord ook gebruiken om ons te vormen, op te bouwen? Heer, wilt u me helpen om het duidelijk te verwoorden? En wilt ons helpen allemaal om aandachtig te luisteren? Heer, wilt u de stemmen die in ons zijn, de gedachten die in ons zijn, tot rust brengen? Heer, leid ons zo door uw geest. Uit genade. Amen. Jullie hebben een lied gelezen. Een lied uit 5 coupletten. Ik heb vorige keer ook gezegd dat Habakuk verschillende stijlvormen gebruikt. En hier zingt hij. Wat de melodie is geweest, weten we niet. Maar het is een lied, een gedicht met 5 coupletten. En het kenmerkende is dat het woordje wee centraal staat. Ieder couplet is opgebouwd rondom een wee. En dat woordje wee is echt een profetenwoord. En je voelt wel een bepaalde spanning als je zegt wee. Als je wee over iemand uitroept. Het is een profetenwoord, want buiten het profetenboek komt het woordje wee maar 1 keer voor. Het wordt alleen binnen de boeken van de profeten gebruikt. Wee. Wee heeft iets dreigends in zich. Wee heeft iets in zich van er komt onheil. Er komt een oordeel. Deze 5 wee-coupletten die geven de vruchten van hoogmoed weer. In vers 4 tot en met 6 hebben we gezien dat de Heer God de hoogmoed van de Galdeën aanklaagt. En die hoogmoed van hun, die komt naar voren in al die 5 weeën. En die wil ik 1 voor 1 met jullie overlopen. Er zijn 4 coupletten die beginnen met een wee. En daar gaan we eerst over nadenken. En dan het 5e couplet wijkt daarvan af. Maar daar kom ik straks nog wel even op. 4 coupletten die beginnen met een wee. Wee over de Galdeën. En daarmee kun je het heel ver weghouden. Dat is 600 jaar voor Christus, dus dat is, even tellen, 2700 jaar geleden. Bijna. Dus dan kun je het heel ver weghouden. Maar dat wee, dat geldt eigenlijk voor ieder mens, iedere generatie, waarin het gedrag wat daar beschreven wordt, voorkomt. En het dient dan ook als een spiegel voor ieder van ons. Van in hoeverre is dat in jouw leven aanwezig? Dus probeer dat maar mee te nemen. Te spiegelen naar je eigen leven. Als de Heere God hier een wee, een oordeel, een onheil aankondigt over een bepaald gedrag. Het eerste wee vinden we in vers 4 tot en met 8. Dat heeft Frank met ons gelezen. En de kern van het wee vinden we in vers 6. Wee hem, of wee iedereen, die vermeerdert wat niet van hem is. En de kern daarvan is dat zelfverrijking. Zelfverrijking ten koste van anderen. En dat is typerend voor de Galdeën. Zij trokken rond als barbaren, dat hebben we in het eerste hoofdstuk gezien. En ze namen alles in bezit wat niet van hun was. Hoogmoed brengt zelfverrijking. Zelfverrijking die ten koste gaat van anderen. Het mechanisme wat de Heere God hier laat zien, is dat dat zich ook weer tegen hen zal keren. Kijk maar mee in vers 8. Omdat u vele heidenvolken beroofd heeft, zullen alle overgebleven volken u beroven. En dat is een soort natuurmechanisme wat de Heere God geeft. Je kan anderen uitbuiten, maar de totaalsom zal zijn dat de anderen jou weer uit zullen buiten. En Babylon heeft dat ervaren. Babylon heeft dat ervaren. Verderop in de geschiedenis is Babylon verdrongen en is alle macht gebroken door de Meden en de Perzen. En daar lezen we van in het boek Daniël. Die macht van Babylon die geweldig was, groot was, dat grote rijk van Egypte tot aan bijna India, Pakistan. Dat grote rijk viel uiteen en werd overgenomen door de Meden en de Perzen. Een volk wat zij ook uitgebuit hadden. Maar dit mechanisme zal ieder volk, zal ieder persoon ervaren in zijn leven. En dat is ook wat er nu aan de hand is in de westerse wereld. In Zuid-Amerika, in Afrika, in Azië, keren ze zich tegen de westerse wereld. En waarom? Omdat al die volken in de vorige eeuwen zijn uitgebuit. En daarom antipathie hebben tegen de westerse wereld. De westerse wereld krijgt terug wat ze genomen hebben. En dat is geen leuke boodschap voor ons. Maar dat is wat ze in de geschiedenis altijd heeft voltrokken. En dat hebben de Babyloniërs ervaren, dat hebben de Romeinen ervaren, dat hebben de Grieken ervaren. En ook de westerse wereld zal dat ervaren. En lees je nieuwsbladen maar goed. En je zult zien, dus kijk maar naar Afrika. Bijna heel Afrika hunkert naar China en naar Rusland. Niet omdat ze het Westen niet goede dingen kunnen geven. Maar omdat er een antipathie tegen het Westen is ontwikkeld vanwege het kolonialisme. En hunkeren ze nu naar machthebbers uit andere landen. En daar zoeken ze hun steun. Wee. Wee. Degene die vermeerdert wat niet van hem is. Het tweede wee borduurt er eigenlijk op verder. Wee hem die op winstbejag uit is voor zijn huis. Om zijn nest in de hoogte te bouwen. En dat woordje winstbejag heeft al een bepaalde negatieve klank. Je jaagt iets na wat in feite niet van jou is. Maar de clue van dat tweede wee zit hem in dat woordje om. Om zijn nest in de hoogte te bouwen. Welke vogel bouwt zijn nest in de hoogte? Een ooievaar? Een arend? Waarom bouwen vogels hun nesten in de hoogte? Overzicht, veiligheid, overzicht en veiligheid. Ze willen veiligheid. En dat is wat de Galdeën deden, wat de Babyloniërs deden. Ze bouwden zich een nest in de hoogte, ze creëerden hun eigen veiligheid, ze creëerden hun eigen zekerheid. Kijk maar mee in vers 9, lees maar verder mee, er staat nog een keer om zich te redden uit het greep van het kwaad. Zij dachten, we kunnen het zelf wel. Wij kunnen zelf een omgeving creëren waarom we onaantastbaar zijn. En ze vertrouwden op wat ze opgebouwd hadden. Ze hadden huizen gebouwd, ten koste van anderen, om zich veilig te wanen. Op hun vertrouwen hadden ze bezit gesteld. Zodat ze dat als een veilige haven zagen in de stormen van het leven. Maar dat houdt ons ook weer de spiegel voor. Wat zijn onze nesten in de hoogte? Waarin bouwen wij ons vertrouwen? Vertrouwen voor de toekomst, vertrouwen voor het kwaad. En zij gaan daarin heel ver. Zij gaan daarheen, daar zo ver dat zij het leven van anderen nemen om zich veiligheid te bieden. Zichzelf veiligheid te bieden. En lees maar 1 vers 10. U hebt schande door voor uw huis beraamd door vele volken uit te roeien. Dus ze zijn over lijken gegaan, die Galdeën. Maar daarmee hebt u tegen uw leven gezondigd. Als je je zekerheid bouwt ten koste van anderen. Als je je zekerheid bouwt op dingen die je zelf wil realiseren, dan is dat je tot zonde. Daarmee breek je met wat van God is. Je hoop stellen op wat voor zekerheid dan ook. Je hoop stellen op bezit is zonde. Maakt de Heere God hier duidelijk. Dan gaan we kijken naar de derde week. Het derde wee wat we vinden in vers 13 tot en met 14, wat Tanni heeft gelezen. Wee hem die een stad met vergoten bloed bouwt, die een stad op onrecht grondvest. Het zit hem vooral in dat woordje onrecht. Er is geen één dictator, machthebber, die vindt dat hij onrecht pleegt. Ze vinden allemaal dat ze recht doen. En dat was ook bij de Babyloniërs en de Galdeën aan de hand. Zij creëren hun eigen recht. Het recht hadden ze in hun eigen hand. En ze stelden zichzelf tot norm. En lieve mensen, wat zien we om ons heen? Wat zie je misschien in je eigen leven? Dat we onszelf tot norm creëren. Wij bepalen wat goed is en wat fout is. Wij bepalen wat door de beugel kan en wat niet door de beugel kan. En daarmee bouwen we op onrecht, omdat we niet luisteren naar Gods recht, maar het recht in eigen hand nemen. Zelf willen bepalen wat recht is. En wat krom is. En ik proef dat ook al in mijn eigen leven. Ik heb ook wel een rechtvaardiging voor daden. Omdat de ander. Ik hoef niet te vergeven, want. En wat ik doe. Ja, het is niet goed, maar. Kijk eens naar die en naar die en naar die. Van mij maar een beetje. En zo creëren we zelf ons eigen recht om onszelf te handhaven. En het recht wat de Galdeën zich creëerden, was een gruwelijk recht. Ze creëerden een recht waarmee ze het recht van anderen ontnamen en onschuldig bloed vergoten. En ze miskenden daarmee Gods macht en miskennen daarmee dat ze in feite in alles van God afhankelijk zijn en verheffen zichzelf tot God. En dat hebben we ook de vorige keer gezien in hoofdstuk 1, dat de Heere God dat ook benoemde, dat ze zichzelf tot God benoemde. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. En dat deden ze ook met recht. Zij bepaalden wat recht was. Dan gaan we naar het vierde wee. Het vierde wee. Waar je denk ook wel in onze tijd herkent. Als je een van de dingen ziet in het Galdese Rijk. Is niet zoveel van bekend. Maar bijvoorbeeld in het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk is kapot gegaan aan zijn decadentie. En decadentie op seksueel gebied. Daar is het Romeinse Rijk aan kapot gegaan. En de Heere God zegt hier, wee hen die zijn naaste dronken maakt om hun naaktheid te aanschouwen. Hoogmoed maakt dat je mensen ziet als lustobject. En schaamteloos ontstaat er een decadente levensstijl, waarin alle normen en waarden ondergeschikt gemaakt worden aan genot en plezier. U bent eerder met schande verzadigd dan met eer. En ook daar zie je weer dat mechanisme in vers 16, dat wat je toepast op anderen, dat zal ook je eigen deel worden. Drink ook zelf maar en laat uw voorheid zien. Dit even over de vier weeën. Vier weeën die weergeven wat hoogmoed kan uitwerken. En vier weeën die ook laten zien waar de Heere God van gruwelt, waar de Heere God verdrietig van wordt. En hoe hoogmoed, hoe diep hoogmoed uit kan werken tot een levensstijl die tegen God ingaat. Nog één ding over die vier weeën. Als je kijkt naar de eerste wee die Frank heeft gelezen, vers 1 tot 8, die eindigt met één zinnetje. Vanwege het vergoten bloed van mensen en het geweld tegen het land, de stad en al zijn inwoners. Als je nou naar het vierde wee kijkt, het laatste zinnetje, zie je precies hetzelfde zinnetje staan. Dus het eerste couplet en het vierde couplet geeft hetzelfde zinnetje weer. En dat zinnetje zegt eigenlijk en herhaalt wat de destructieve werking is van hoogmoed. En daarmee legt de Heere God het probleem van de Galdeën bloot en ook de kern van wat het probleem is van de Galdeën. Wat zij doen is dat zij bloed vergieten van mensen, het land, Gods schepping, kapot maken, de stad, de cultuur, kapot maken en al zijn inwoners. In wezen zegt dat zinnetje, alles wat zij doen gaat ten koste van wat Gods schepping. Alles wat zij doen, daarmee buiten ze Gods schepping uit. Ik heb er vier termen aangegeven aan die vier weeën. Zelfverrijking, het eerste, zelfrealisatie, tweede, gewelddadig onrecht, het derde, en schaamteloze decadentie. En als je om je heen kijkt en de geschiedenis leest, zie je dat de geschiedenis er vol van staat. En niet alleen bij hen. Niet alleen bij machthebbers. Bij alle machthebbers kleeft het aan de handen. Maar niet alleen bij hen. Bij ieder mens, en ook bij jou en mij, zijn van nature die zondige mechanismes aanwezig. En ieder zal zich daarvoor moeten verantwoorden, net als de Galdeën. En tegelijkertijd laat in deze vier weeën de Heere God zien dat elke zonde zich uiteindelijk keert tegen degene die de zonde bedrijft. Dat elke zonde zal zich keren tegen degene die de zonde bedrijft. Is dit lied dan alleen maar een aanklacht? Ga nog even naar het vijfde wee. Het vijfde wee wijkt af van de andere vier weeën. Dan staat het niet aan het begin. Dan staat het precies in het midden. Wee hem die tegen een stuk hout zegt, wordt wakker en ontwaakt tegen een zwijgende steen. Het vijfde wee wijkt bewust af van het vierde wee, van die vier andere wee. In het vijfde wee wordt de kern van die hoogmoed weergegeven. Ze maken zich een gesneden beeld tot God. Of om het anders te zeggen, het vijfde couplet geeft weer dat zij de plek die God toekomt, de God van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob, niet toekennen, maar hun eigen goden dienen. En dat is de bron van al die andere vier weeën. Doordat ze God niet de plaats geven die hem toekomt, gebeuren alle vier die andere levenshoudingen komen in hun leven naar voren. Als God de plaats niet krijgt die hij toekomt. In je persoonlijk leven. Maar ook in het gemeenschappelijk leven. Als de Heere God de plaats niet krijgt die hem toekomt. Zullen zelfverrijking, zelfrealisatie, onrecht en schaamteloze decadentie om zich heen grijpen. Als God de plaats niet krijgt die hem toekomt, zullen deze dingen de mensheid in zijn tang blijven houden. En zal hoogmoed steeds weer vruchten afwerpen die destructief zijn voor de mensheid. En kijk maar om je heen in de geschiedenis. En als we de Bijbel zien en de Bijbel lezen in Openbaringen, zal dat alleen maar toenemen. Die afstand van God. En al die wees zullen in hevigheid toenemen. Is het alleen maar een klaagzang? Is het alleen maar een aanklacht? Heeft God niet meer te zeggen? Ja, de Heere God heeft veel meer te zeggen. Er zijn twee versen waar ik nog niks over gezegd heb. Vers 14 en vers 20. Want deze boodschap die een aanklacht is, die boodschap van wee, is tegelijkertijd een boodschap van hoop. Hoop omdat de Heere God een einde zal maken aan zelfverrijding, aan zelfrealisatie, aan onrecht, aan schaamteloze decadentie. Van de Babyloniërs toen, maar ook in heel de geschiedenis. God zal er een einde aan maken. Dat is de boodschap van hoop die Habakuk meekrijgt. Er zal een einde komen aan al die gedragingen die leiden tot die weeën. Maar goed, dat is één ding. Er zal een einde komen. En als er een einde aan iets komt, kan er een vacuüm ontstaan. Als er niet iets anders voor in de plaats komt, ontstaat er een vacuüm. En in dat vacuüm zal datzelfde mechanisme weer gaan werken. En daarmee bemoedigt de Heere God ons in vers 14. Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. En dat vind ik zo'n mooi beeld. De bodem van de zee is bedekt met water. Alles is onder het water. En het water is er overheen. En de heerlijkheid van de Heer zal net als water over de bodem van de zee, over heel de aarde zijn. Dat is het perspectief wat de Heere God hier geeft. Dat is het perspectief wat centraal staat in dit lied. Het staat in het midden, vers 14. Er zal een einde komen aan al die gedragingen die al die wezen oproepen. Maar dat ontstaat geen vacuüm. God zelf zal zijn plekken nemen en zijn heerlijkheid delen met de mensheid. En laat die hoop je leven richting geven. De uitbuiting van Gods schepping door machthebbers. De uitbuiting van Gods schepping door de mensheid zelf. Daar zal een einde aan komen. Want er komt een dag dat de heerlijkheid van de Heer door iedereen gekend zal zijn. En dat gaat in twee fasen. Daar zal ik nu niet te diep op ingaan. Maar in Openbaringen 20, het duizendjarig rijk, is de eerste fase. En dan zie je dat de mensheid die dan leeft, zal onder het gezag van Christus leven hier op aarde. En alles zal zijn zoals Christus wil. Het trieste is dat je aan het eind van die periode van 1000 jaar, wordt Satan weer losgelaten uit zijn kelder, uit zijn boeien. En dan zul je zien dat een grote deel van de mensheid kiezen voor Satan en tegen Jezus. Kan je je voorstellen, 1000 jaar leven met Jezus, volop genieten van zijn heerlijkheid, volop genieten van zijn majesteit, van zijn vrede, van zijn shalom. En dat is nog niet genoeg om mensen te overtuigen. Kiezen ze toch voor de boze. Maar dat is niet het einde. Het einde komt in Openbaring 21. En daar zie je dat de volle heerlijkheid van de Heer gedeeld zal worden met ieder die hem lief heeft. En er zal die heerlijkheid van de Heer zijn over de ganse aarde. Hou dat perspectief vast. Wat er ook gebeurt om je leven heen. wat er gebeurt in de wereldgeschiedenis. God zal er een eind aan maken. En dan zal hij de aarde vol worden van zijn heerlijkheid. En dat is de boodschap die Habakuk heeft. En wat dan voor de tijd daarnaartoe? Dan kom ik bij vers 20. Er is wat discussie over, is dat nu een deel van de profetie? Of is dat een reactie van Habakuk op die profetie? Maar de Heer is in zijn heilige tempel. Wees stil voor zijn aangezicht, heel de aarde. Perspectief is er. Er komt een eind aan de periode van de Babyloniërs. Het perspectief is er. Er komt een eind aan alles wat die ween aanroept. Maar daar zijn we nog niet. We zijn nog niet in Openbaringen 20, 21 aangeland. We zijn nog onderweg daar naartoe. En de Heere God, via het Habakuk, hoe het dan ook zij, bemoedigt ons met deze woorden. De Heere is in zijn heilige tempel. Hou je dan maar aan vast. In een onzekere wereld is de Heere God in zijn heilige tempel. Hij heerst daar, onaantastbaar. Hij regeert daar soeverein. Hij regeert daar zuiver. Hij is zuiver in zichzelf. Hij regeert daar onaantastbaar voor het kwaad. En daarom, wees stil voor zijn aangezicht. Wees stil voor de Heere, heel de aarde. Geef je maar in dat vertrouwen over. Wat er ook gebeurt op je weg, wees stil voor hem die alles in zijn hand heeft. Amen.